Welkom terug bij IBOT Radio. In dit uur gaan we beginnen met drie verhalen van uit het geheugen van Oost.
Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was. De boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door. Het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien en er dresswaar met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht. De nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen, het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan.
Steigers en kerst. Graag kom ik snuffelen in de kringloopwinkel, de locatie aan de Eerste Oosterparkstraat 236. Naar ieder controlebezoek in het nabijgelegen OLVG-ziekenhuis kunt u mij hier vinden. Het is kersttijd en op de locatietafel zijn volop kerstartikelen te vinden. Een groot kerststuk, ja, van kunstmaterialen gemaakt, trekt mijn aandacht. Ik heb mijn fototoestel bij me, want ik wil mijn bijdrage aan de fotopagina van Dwars December 2017 gaan maken. De opdracht voor het kerstnummer is Steigers in Oost. Dit onderwerp lijkt me een tikkeltje saai, maar wie weet. Ik schaf mij de groene kersttak aan met een lengte van wel 50 centimeter, compleet voorzien van bal en strik. Ik loop de Sparreweg in en in de verte zie ik een steiger. Het kerststuk hang ik aan de steiger en zo heb ik een echte kerstfoto. Steigers zie je veel, veel bouwcapaciteit in Oost. Ja, de economie trekt weer aan. Steigers boven de Hema, steigers in de Don Bosco-buurt. Ik heb geluk, het is prachtig weer. De bomen kleuren nog goudgeel. De steigerdoeken hebben allerlei kleuren. Er zijn doorkijkjes door dit dunne gaas, zonnestralen. Onder de steiger fotografeer ik richting hemel prachtige lineaire constructies. Wat een inspirerend onderwerp. Ik maak een gedichtje. Bouwsteiger. Een steiger is een onvoltooide ladder naar de hemel, omringd door zonnestralen of stormen. En vanuit oneindigheid strijkt de wind langs zijn holle geraamte, dat staande onder de nacht sterren ziet stralen. De steiger staat zwaar en sterk verankerd tussen de lentebloemen of herfstbladeren. En onder de blauwe hemel rust een vogel op zijn stalen pijpen, terwijl kinderen aan zijn voeten spelen. Een paar dagen later maak ik in de Vaalrivierstraat andere foto's, ook met de kersttak aan de steiger. Het zogenaamde saaie onderwerp is bron van inspiratie gebleken.
Nederlanders zijn steengoed in het heien van palen, in het leren van talen, in het leggen van dijken. Wij willen alles koet-ke-koet eerst terdege bepraten, daarna nog eens bepraten, daarna nog eens bekijken. Ons landje is beslist maar klein van lengte en van breedte, maar dat we toffe jongens zijn, dat willen we weten. Wij Nederlanders zijn heel knap in het bouwen van bruggen, in het ziften van muggen, in het maken van regels. De vrouwen boenen vaak de trap en ze kunnen goed koken. En de mannen verroken voor een heleboel pegels. Ons volk is haast op elk terrein versplinterd en gespleten. Maar dat we toffe jongens zijn, dat willen we weten. Wij Nederlanders zijn gesteld op ons heilige huisje, op ons veilige thuisje, op ons dooie gemakje. Wij dragen liefst voor weinig geld een kostuum zonder kreukje, ook al doen we ons peukje wel eens nevens het bakje. En toch ben ik fantastisch blij hierin te zijn gezeten, want dat we toffe jongens zijn, dat willen we weten.
Kerstfeest op de kleuterschool. Zo vlak na de oorlog was er nog niet veel te koop. Veel was nog op de bon. En door de oorlog hadden bijna alle kinderen aan vitaminegebrek geleden. Op de hoek van de Javastraat en de Boetonstraat was de insulindeschool. En daar in de eetzaal, dat was voor kinderen waarvan de ouders niet genoeg geld hadden om hun kinderen eten te geven. Er kwamen daar altijd heerlijke geuren naar buiten. Ik wilde ook graag op de eetzaal, maar daar kwam niks van in. Jammer, want ik had altijd honger. Niet omdat ik niet genoeg te eten kreeg, maar omdat ik als baby honger had gehad en mijn lichaam zich had ingesteld op eten wat je eten kunt om dat gevoel te vermijden. Op school kregen we iedere dag een vitamine C-tabletje. We zaten dan keurig met onze armen over elkaar en onze tong uit de mond, zodat de juf het pilletje erin kon stoppen. Het smaakte een beetje zuurig. We kregen schoolmelk, vette melk in kleine flesjes, waarvan de doppen voor een of ander goed doel werd verzameld. In de zomer was de melk niet zo lekker, maar ja, het was gezond en lang niet alle kinderen kregen het thuis. Het kerstfeest op school was heel bijzonder. We moesten dan onze nette kleding aan en zelf een bordje en een bekertje meenemen en ook een kaarsenstandaard. Ik weet nog precies hoe die van mij eruit zag. Het was een rood metalen spiraal in manchetvorm waar het kaarsje tussen klemde. De klas zag er ineens heel anders uit. De gordijnen waren dicht en de tafeltjes waren bedekt met rood, wit of groen crêpepapier in een U-vorm tegen elkaar aangezet. Of er ook een kerstboom in de klas stond, kan ik me niet meer herinneren. We kregen een stukje kerstbrood en chocolademelk. De lichten gingen uit, de kaarsjes aan en we zongen de pasgeleerde kerstliedjes. Het was heel mooi en plechtig en we voelden ons helemaal niet arm, maar rijk en warm en wisten niet dat dit gevoel geluk betekende. We kregen het niet opgebrande gedeelte van onze kaarsjes mee naar huis waar, als we poften, een kerstboom stond of anders kersttakken tussen de schilderijen waren gestoken, waarvan we de naalden nog tot na de voorjaarsschoonmaak tegenkwamen.
Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de bergen zo hoog? Misschien om de sneeuw te vergaren, of het dal voor de kou te bewaren. Of misschien als een veilige stut voor de hemelboog. Daarom zijn de bergen zo hoog. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de zeeën zo diep? Misschien tot geluk van de vissen, die het water zo slecht kunnen missen. Of tot meerdere glorie van God, die de wereld schiep. Daarom zijn de zeeën zo diep. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de wolken zo snel? Misschien dat het een les aan de mens is, die hem leert hoe fictief een grens is. Of misschien is het ook maar eenvoudig een engelenspel. Daarom zijn de wolken zo snel. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de mensen zo moe? Misschien door hun jachten en jagen, of misschien door hun 10.000 vragen. En ze zijn al zo lang onderweg naar de vrede toe. Daarom zijn de mensen zo moe.
Decemberavond. Het is koud en nat. Fijne regen valt gestaag op de middenweg. De feestverlichting stralend in decemberdonkerte. Regendruppeltjes geven scherpe schittering in het koplamplicht. Schieten felle vonkjes de winteravond in.
Luisterde naar drie verhalen van de website Het Geheugen van Oost. Daar kunt u naartoe gaan en kunt u lezen hoeveel daar wel niet op staat aan verhalen. Het eerste verhaal was geschreven door Dieneke Rizzoli, Steigers en Kerst. Het tweede heette Kerstfeest op de kleuterschool uit 1947 door Anneke Koelhof. En het derde Decemberavond, geschreven door Corrie Groen. Al de drie verhalen zijn door Corrie Groen voorgelezen. En u kunt ze vinden op de website van het Geheugen van Oost.
Hij ging door zijn wijk met zijn vetleren tas, die net als hij zelf faal van ouderdom was. Bij dag en bij nacht zag je hem ermee sjouwen, en waar hij ook kwam, schonk hij kracht en vertrouwen. Als hij door zijn wankel lorgnet naar je keek, dan vond je dat alles zo broert niet meer leek. En onvermoeid klom hij naar muffe alkoven, langs krakende verfloze trappen naar boven. Hij had in het hart van die armeluisbuurt op driehoog twee zonloze kamers gehuurd, waar schemering toefde in zomer en lente. Daar hielp hij met eindloos geduld zijn patiënten. De deur droeg geen naamplaat, heel chic gevernist, want geen kind dat het huis van oom dokter niet wist. Je zag eenmaal het kale portaal ingeschoven, alleen een verveloos bordje: de dokter woont boven. Al 30 jaar werkte hij daar in die wijk. Hij kende geen rust, maar geen cent was die rijk. Van niks, zei hij steeds, kun je moeilijk betalen. Maar binnen 10 jaar kom ik het echt wel eens halen. Kijk niet zo beschimmeld, wees blij met die pracht van een knul die ik vannacht voor je mee heb gebracht. Top nou niet om die centjes, je moet me geloven. Voor ik 100 ben, ben ik die slag wel te boven. Hij ging door zijn wijk met een vet leren tas. De kou sneed soms fel door zijn glimmende jas. Maar toch bleef hij kleumend, vaak glimlachend praten met het grut uit de tochtige achterbuurtstraten. Zo is het gebeurd op een triestige dag dat het armeluisbuurtje oom dokter niet zag. Verbijsterd, ze konden het haast niet geloven, keek het volk naar de dichte gordijntjes daarboven. Hij ging door zijn wijk zonder vet leren tas, geen huis waar het gordijn niet gesloten van was. Voor het eerst kon na 30 jaar offerend leven oom dokter voor dit leed geen troost ze meer geven. Men vlijde hem neer in de geurende grond, een plek waar geen marmeren gedenkteken stond. Maar daar in het zand werd vol liefde geschoven zijn verveloos bordje: de dokter woont boven.
En ons laatste onderwerp, dames en heren, in dit programma zonder jaaroverzicht, dat is de man of de vrouw in de stoel. Het is een man dit keer. En ik mag u wel onthullen dat in het afgelopen seizoen de allermeeste verzoeken bij ons zijn binnengekomen om hem op deze plaats een keer te laten plaatsnemen. Daarom extra hartelijk welkom, Godfried Bomans. Goed, dat bewijst dus, ik mag Godfried zeggen, dat deden we al zo lang. Ik hou er niet zo van, maar het mag wel, hè?
We kennen elkaar zo lang, hè?
Ja. Dat bewijst dus, Godfried, dat je een hele populaire figuur in Nederland bent. En dat is dan meteen mijn eerste vraag. Hecht jij waarde aan populariteit of vind je dat er grote gevaren aan verbonden zijn?
Het is heel sympathiek om te zeggen nee. Maar het is nooit waar. Nee. Iemand die zegt, ik geef er niets om, liegt, dacht ik. Laten we eerst over de voordelen beginnen. Je wordt zelden bekeurd.
Ja.
Ja, heb je dat ook?
Nou, alleen in de zo is het tijd toen.
Ja, dat is, ja.
Dat is een moeilijke.
En jij hebt ook wel eens, als je in een restaurant komt en je eet, dat dan de eigenaar komt en zegt, meneer, u hoeft niet af te rekenen. Ja. Dat is leuk. En dan ga je een paar weken later naar een ander restaurant en dan denk je, nou, ik ga oesters bestellen, een reenrug, een caviar. En dan blijkt die man je helemaal niet te kennen. En dan zit je met de gebakken peren. Het gevaar is dat mensen vreselijk verlangen dat je een smak maakt. Als er iemand dat weet, dan ben jij het. Niet dat jij een fout gemaakt hebt, dat vond ik niet. Maar je wordt dan bedolven onder brieven, omdat de mensen die zien zo'n man koor dansen. En in een circus kijken de mensen daarnaar, ten eerste omdat het wel aardig is, maar ten tweede in de hoop dat hij naar beneden dondert. Kijk, zou jij Wat denk je, als een koordanser een meter boven de grond over een koord loopt, dat is even moeilijk. Zou er iemand in het circus zitten? Niemand. Dat is tekenend. Nou, dat zijn de gevaren van de populariteit. En privacy, daar heeft mijn voorgangster al over gesproken. Dat je niet alleen bent, ja.
Volgende vraag?
Ja, vind ik wel. Ja.
Het heeft mij altijd geïntrigeerd. Bij mannen wat ze in de zak hebben, bij jou ook.
Oh.
En wat ik nou vragen wou, is het hoeft niet. Nee. Maar wat heb je erin?
In mijn zakken?
Ja. Haal ze nou eens leeg.
Alles.
Nou, ik weet niet, als je er veel in hebt... Als het weinig is alles, als je er veel in hebt, wil je er misschien iets in laten zitten.
Ik hoop niet dat er verrassingen komen. Portefeuille?
Ik vind het namelijk tekenend voor iemand.
Ik ga gewoon.
Hè? Zoals een vrouw de tas. Portemonnee. Ja, maar het, kapot.
Ik heb er nog één.
Heel.
Maar die is om de kerstboom en die was nog niet op. Ja, dus ja, ik heb er nu twee. Ja. En dan heb ik in de kantine hiernaast een rol flikken gevonden. Ja, ik vroeg aan de barkeeper van wie is die. Zei de meneer, laat hem zien, dan komen we erachter. Ja. Dus mag ik die even...
Is die van iemand?
Ja, die is van iemand hier in de zaal. Nou, dat is het geloof ik wel. Hier, wacht even. een kerstkransje. van suiker. Ja, dat heeft mijn dochtertje van 6 jaar me gegeven toen ik wegging. Ze vroeg in de vestibule, vind je het eng in die stoel? Toen zei ik ja, want dat vond ik ook. En toen gaf ze dit kansje.
Lieveltje, hè?
Om op te eten, maar ik vind het nog niet eng. Ik steek het weer bij me. Ik heb verder niets te melden, te declareren.
Geen kam.
Wacht even. Wonderboom. Ja.
Ja. Ja. Nou, dan is iedereen zijn nieuwsgierigheid...
Had je niet verwacht?
Nou, nee, eigenlijk niet. Met velen, met mij niet, waarschijnlijk. Goed, Waltriet. Alles weer terug, de vele portemonnees.
Ja, ja.
Die andere hou je ook nog? Die kapotte, ja?
Ja. Ja, zeker.
Portefeuille. Vraag 6. Noem eens een paar fouten van het Nederlandse volk.
Hoe ver mag ik gaan?
Oneindig. Ik wil tijd weer ervoor hebben. Je gaat maar rustig door.
Een fout is, dacht ik, een slecht gebruik van de Nederlandse woordenschat. Wij zijn een volk van stotterijs, stamelijs. Dat merk je vooral als zo'n uitzending met de microfoon zo in straten voor de mensen hun gezicht gehouden wordt. Hoe vindt u de Beatles? Nou, wel fijn. Ergens vind ik het wel fijn. Beethoven vind ik ook wel fijn ergens. Dus, maar ik vind de Beatles ook erg fijn. En dat gaat zo in een kringetje eindeloos rond. En uit die enorme schatkamer wordt dat vingerhoedje gehaald. En dat vind ik jammer. Ik geloof dat er te weinig op gelet wordt. Een tweede fout is dat wij moeilijk kunnen discussiëren. Dat merk je in Engeland zo prachtig dat er een gedachtenwisseling is. De ander luistert, is ook bereid toe te geven als hij gelijk heeft. Bij ons over je lijkt nog niet nu, hè? De ander luistert ook niet. Als hij aan het woord is, dan voelt de ander zich onderbroken. Hè? Er zijn dus twee monologen. En de ander ziet zich tot zijn spijt afgesneden en denkt, dadelijk ben ik in de beurt. En van toegeven is geen sprake. En dat vind ik ook een gebrek. Een ander gebrek is dat wij onszelf onderschatten. We hebben het altijd over het kleine Nederlandje. De baby van Europa. Wij beseffen niet dat wij een volk zijn van 18 miljoen Nederlands sprekende mensen in West-Europa met de Vlamingen erbij. Dat is meer dan Noors, Zweeds en Deens bij elkaar, opgeteld. Dat is een geweldige macht, afgezien dat wij de hoogste haven hebben, een enorme koopvaardijvloot. We zitten altijd maar op de hurken te praten. En ik geloof dat dat een zich onttrekken aan verantwoordelijkheid is, een soort escapisme. Ook treft het mij dat wij zo geringschattend over onszelf praten. Het kikkerlandje, vooral dat we burgerlijk zijn, dat vinden we ook zo erg. Ik weet helemaal niet wat dat is. Maar je hoort nooit een Fransman met verachting over Frankrijk praten. Dat doen wij wel. Dat vind ik een fout. Nou, dat zijn er 4.
Is het verachting? Is het niet een beetje understatement zo? Een beetje zelfspot?
Het is verlegenheid. We zijn als de dood voor
pathos. Dat dacht ik. Van al die verkleinwoorden, dat wijst ook in die richting. Ja.
Vind je er ook niet iets aardigs in zitten?
Ja,
dat
ja.
Overmatige trotsen, is dat niet een beetje griezelig?
Ja, het behoedt. Ik vind overschatting nog erger. Maar ik vind dit ook verkeerd. Uh-huh. Wij zijn een viool in het Europese orkest en we moeten meespelen. Het is een heel instrument. Het is niet mis. Ja.
Goed, genoteerd. De fout van het Nederlandse volk hebben we gehad. Ja. Vertel ons eens, Godfried, wat is de vreemdste droom die jij de laatste tijd gehad hebt?
Echt een nachtmerrie.
Dus, als het er een was, ja.
Ja. Ik heb wel eens gedroomd dat ik in de stoel zat tegenover Mies Bouwman. En dat ik niets wist. Helemaal niets. En jij barstte in tranen uit.
Ik zei al, ik ben makkelijk ontroerd.
Ja, ja. En ik begon ook te gillen en het gebouw stortte in. En wij zaten tussen de brokken en toen vroeg jij... wat zou je doen als je in tussen de puinhopen zat? En toen wist ik het nog niet. Dat is... Akelige droom was dat, ja.
Toch een nachtmerrie.
Dat is een nachtmerrie, ja. Zeker.
Dat was hem?
Dat was hem, ja. Ja, we moeten vluchten doorheen. Hè?
We moeten de vlucht doorheen. Wat is volgens jou de belangrijkste gebeurtenis van het afgelopen jaar? Dat is weer zoiets, hè?
Moeilijke vraag. Ik zou denken, het is een gebeurtenis waar jij zelf bij was. Ik weet niet of u het gezien hebt op de televisie, dames en heren... dat Sinterklaas de haven van Harlingen binnenvoer. Jij stond, geloof ik, op de voorplecht of op een ander bootje was jij. En dat gebaar van Sinterklaas, dat is heel belangrijk... hij gooide opeens die zak in de golf. En dat is een kerkelijk gebaar wat ik zeer toejuich. Daarmee heeft Sinterklaas aangetoond... wij zijn de periode van straffen, van sancties, van dreigen, van hel en vagevuur... die is nou afgesloten. Ik ben nu lief. Ja. En ik beschouw Sinterklaas als een barometer van het hele kerkelijke denken. Dat wordt in de kerkgeschiedenis te weinig gebruik van gemaakt. Hij is een thermometer van het klimaat... In de religieuze dampkring. En als Sinterklaas zijn zak weggooit, dan betekent dat iets. Ja. Heb je wel? Dat had hij 10 jaar geleden niet kunnen doen. Nee. Was hij opgepakt. Ja. Maar nu... Ja. Nu kon dat, omdat de hele kerk heeft zijn zak... De vaste is afgeschaft en al die dreigende predikanten... met hel en verdoemenis, die zitten ook te ontbijten. Die denken, ja, God, wij weten het ook niet meer. En er is een soort liefheid gekomen in de kerk. God is nader gekomen en aardiger geworden. En de angst is uit de wereld. En dat hele complex, wat ik zo verheugend vind... dat is samengebald in dat enige bijl... die zak die in de golven gesmeten werd. En daarom vind ik dat de belangrijkste gebeurtenis van het afgelopen jaar. Ja.
Dan zijn we aan de laatste. Hele korte, maar je kan er alles voor maken. En je mag onbeperkt doorgaan als je dat wil. Wat is humor?
Deze vraag.
Ik zoek naar mooie zinnen. Droom van blauwe zeeën, van de mooiste orchideeën en van eeuwige vrouw. Ik maak voor jou gedichten waar je zeker voor zou schrijven als je zeggen zou. Maar dan beperk ik alles met dat afgezwaarde zinnetje, ik hou van jou. Yeah.
Willeke en Willy Alberti. Dat afgezaagde zinnetje heet het liedje. Daarvoor luisteren we naar een interview van Mies Bouwman met Godfried Bomans uit 1966. We begonnen deze uitzending met drie verhalen van het geheugen van Oost. U kunt dat vinden op ibot.nl, de website ycrek.pieter.bernard.otto.theodor.nl. Daar staat alles op. En ook de inhoud van de verhalen en de fotocollages niet te vergeten. De verhalen die we voorlazen vindt u op de website hetgeheugenvanoost.amsterdam. We lazen voor het gedicht van Dieneke Ritsoli, Steigersen en Kerst. Daarna Kerstfeest op de kleuterschool door Anneke Koehoff. En Decemberavond, geschreven door Corrie Groen. En alle verhalen werden voorgelezen door Corrie Groen. We zijn deze uitzending begonnen met het Nederlandstalig lied Het Dorp van Wim Sonneveld. Wij Nederlanders. En daarna, ik zou wel eens willen weten, van Gilles de Korte, De arme dokter van Jaap Molenaar. En dat afgezaagde zinnetje draaiden we net van Willy en Willeke Alberti. We gaan luisteren naar Boudewijn de Groot met De Vondeling van Ameland.
Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld. Overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden. Hij had zich op de golven als in de baarmoeder gevoeld en schreeuwde tot hij door een jutter werd gevonden. Ameland sprak schande van de jutter, een zonderling die leefde van de wind, die al de raarste dingen had gevonden. Hoe kwam die jutter nu weer aan dat kind? Als hij er daags op uitging om te jutten, moest de vondeling altijd met hem mee. En toen hij na een jaar begon te praten, was zijn eerste woordje zee. Zijn meester die hem wijze lessen leerde. Hij stond wijdbeens in het zand, was voor de woeste zee niet bang en schreeuwde net zo lang tot de vloed zich keerde. Ameland sprak schande van de kleuter, de vondeling die schreeuwde als de wind. Hoe was het in vredesnaam toch mogelijk dat de zee zich terugtrok voor een kind? Wat hij riep, zou niemand kunnen zeggen. Dat was uit de verte moeilijk te verstaan. En toen ze het de jutter vroegen, zei die: volgens mij roept hij, ik kom eraan. Ik kom eraan. Op het strand van Ameland stond hij als knaap in de avondzon. Hij zei geen woord, begon zich langzaam uit te kleden. De vloed kwam hem tegemoet, hij zag alleen de horizon. Nog eenmaal draaide hij zich om, liep toen de zee in. Ameland sprak schande van de jongen, die naakte zonderlinge vondeling. Men had zich boven op het duin verzameld, omdat men voelde dat er iets gebeuren ging. En toen begon hij plotseling te schreeuwen, zo hard dat het tot aan de duinen klonk. Nog even. even zag men hem op het water lopen, voor hij in de diepte zakte en verdronk. Ik kom eraan, ik kom eraan, zee, wind, zon, oceaan. Ik kom eraan, ik kom eraan, ik kom eraan, zee.
Boudewijn de Grote, vondeling van Ameland. U luistert naar IBOT Radio. Straks om 7:10 hebben we het hoorspel. Hè? Het hoorspel wat ik aankondigde. Jimsy's Kerstfeest. Een hoorspel dat ook in 1989 rond deze tijd werd uitgezonden door de AVRO. Een heel mooi kerstverhaal. We gaan verder met Herman van Veen. Liefde van later.
Waar we toen mee streden. Ik hou van jou. Met heel mijn hart en ziel hou ik van jou. Langs de zon en maan tot aan het ochtendblauw. Ik hou nog steeds van jou. Jij kent nu al mijn slimme streken, ik ken allang jouw heksenspel. Ik hoef niet meer om jou te smeken, jij kent mijn zwakke plaatsen wel. Soms liet ik jou te lang alleen, misschien was wat je deed verkeerd. Maar ik had ook wel eens vrienden, we waren jong en niet van steen, en zo hebben we dan toch geleerd. Je kunt altijd opnieuw beginnen. Ik hou van jou. Met heel mijn hart en ziel hou ik van jou. Langs de zon en maan tot aan het ochtendblauw. Ik hou nog steeds van jou. We hebben zoveel jaren gestreden tegen elkaar en met elkaar, maar rustig leven en tevreden is voor de liefde een gevaar. Onze woorden binnen, maar al beheersen we het spel. Eén ding blijft toch altijd bestaan: de zoete oorlog van het midden. Ik hou van jou, met heel mijn hart en ziel. Zon en maan, tot aan het ochtendblauw. Ik hou nog steeds van jou.
Toen ik een jongen was van amper 18 jaar, was ik natuurlijk altijd voor een pretje klaar. En het spreekt vanzelf, ik ging ook naar een zangvereniging, want daar was je heel gezellig bij elkaar. En ik zong daar met het meeste vuur tenor, of laat ik liever zeggen, daarvoor ging het door. Maar de hoofdzaak was dat niet, want zelfs onder het schoonste lied keek ik altijd naar een meisje uit het koor. En ik kwam toen in haar gunst, als een broeder in de kunst. Maar toen mijn stem het niet meer deed, kreeg ik heel gauw mijn congé. Toch denk ik altijd nog met liefde aan mijn eerste meisje van de zangvereniging. Mijn allerliefste klein sopraantje, waar ik mee wandelde in het maandje, maar die niet meer aan me denkt, nu ik niet meer zing. Als ik straks nu toch nog met een ander trouw, en dan deftig onder trouwreceptie hou, met zwarte jassen, lang en kort, ooms en tantes, witte port, zie ik toch met lichte weemoed naar mijn vrouw. Als ik in de kerk dan voor het altaar sta en gearmd de lange loper overga en de mensen kijken uit naar de bruigom en de bruid en de vrienden en vriendinnen zien ons na. En ze zingen ongezien, bruidskoor uit de Lohengrin. En ik sta daar en ik hoor de sopranen uit het koor. Dan denk ik toch nog wel eens even aan mijn eerste. Mijn eerste meisje van de zangvereniging. Mijn allerliefste klein sopraantje, waar ik mee wandelde in het maandje, maar die niet meer aan me denkt, nu ik niet meer zing.
Alleen voor leef, mijn liefde voor altijd, telkens weer.
Telkens weer. Ik zal nooit vergeten, een aantal jaren geleden was ik aan het werk in Oost. En toen kwam ik toevallig haar tegen. Ze trad er ergens op. En ik wist niet wat ik zeggen moest. Het stom, want niet ver daarvoor had ik bij mij in de studio Frans Wijs. Dat was de fotostudio in Amsterdam. En Frans Wijs had de regie gedaan van de film Rode Sien. En daarin zong Willeke Alberti dit liedje, Telkens weer. En hij heeft er nog wel een college over gegeven bij ons in de studio. En daarna nog verteld over een andere film die hij maakte, Judith. Het is een interessante dag. Daarvoor draaide bij mij Mijn Eerste Meisje van Max van Praag. Liefde van Later daarvoor met van Herman van Veen. En daarvoor De Vondeling van Ameland van Boudewijn de Groot. Straks om 6 uur komt Eugène Swartz. Die komt zingen. Have Yourself a Merry Little Christmas gaat hij zingen. Hij heeft wat liedjes mee. En ik ben benieuwd hoe dat gaat. En niet vergeten dat we om 7 uur het hoorspel hebben. Jimsy's Kerstfeest. Een hoorspel dat gaat over het Londen van 1892. Jimsy wordt door een rijke Norse bankier en zijn vrouw voor de kerst in huis genomen. Maar of het een leuke kerst wordt. Hij wordt daar gebracht door een dominee die hij in de trein spreekt. Het hoorspel duurt 1 uur. Dat is dus echt van... Van 7 tot 8. En de schrijfster is Gea Wilms. Regie was Hero Muller. De techniek Tom Prudon en Léon Dubois. Jimsy wordt gespeeld door Angelique de Boer. Dat is het jongetje dus. Wordt gespeeld door Angelique de Boer. Tom door Sebastian Latte. Richard Andrews door Edmond Klassen. Vera Andrews, zijn vrouw. De vrouw van Andrew. Wordt gespeeld door Corrie van der Linden. De dominee door Art Hoeymans. Austin de Koetsier door Jo Fischer junior. En mevrouw Mackay door Paula Major. Het is eerder uitgezonden door de AVRO in 1989 en wel op 23 december. Dat is dus eigenlijk bijna precies 30 jaar geleden. Ik heb op de website ibot.nl, dus Y, Pieter, Bernard, Otto, Theodor, heb ik die krantenknipsels van de Trouw en NRC Handelsblad uit 1989, 23 december, heb ik de aankondigingen gekopieerd. Dus als u naar die website gaat, dan kunt u dat allemaal zien en lezen. En voor de duidelijkheid nog even, koek en ei wordt even opgeschoven. Deel 9, wat er eigenlijk vandaag uitgezonden zou worden, wordt nu uitgezonden in januari. We gaan verder met Lili Marleen van Lou Bandy.
Onder de lantaarn bij de grote poort rijden vele paren bij avond ongestoord. Als ik van boord kom, ga ik meteen terstond naar die lantaarn heen. Met jou, Lili Marleen, met jou, Lili Marleen. Onder de lantaarn, heel dicht bij elkaar, dapper lief wij waren, dat vallen ieder daar. En al die glimlach naar ik mee, gaat hij langs die lantaarn heen. Kom op, Lili Marleen, kom op, Lili Marleen. Onder de lantaarn werden zij gehoord.
Dat kwam van de baren en riep mij weer aan boord. Ik zei vaarwel, hij ging toen heen. Bij de lantaarn stond alleen mijn schat Lili Marleen. Mijn schat Lili Marleen. Onder de lantaarn loop je nu mijn kind. Ik ben weer gaan varen en droom door weer een wind. Soms is mijn hart zo zwaar als steen. En dan gaan mijn gedachten heen naar jou, Lili Marleen. Naar jou, Lili Marleen.
Snip en snap, holder de bolder.
Je weet in deze dagen niet wat kan gebeuren morgen. En daarom moet je hamsteren en voor de toekomst zorgen. Dus gingen wij in Purmerend eens naar de veemarkt toe. En kochten voor een prikkie tweedehands een eigen koe. Holder de bolder, we hebben een koe op zolder. Een grote viercilinderkoe, aboe, aboe, aboe. Holder de bolder, we hebben een koe op zolder. Een bonte koe, een hamsterkoe, aboe, aboe, aboe.
Die koe is rein en zindelijk, geen onvertogen spatje. Ze wordt geregeld uitgelaten op het duivenplatje. Zij slaapt 's nachts op een trijpe Louikense canapé. De kattenbak op het nachtkastplankje, dat is voor de saniteit.
Holder de bolder, we hebben een koe op zolder. Een grote viercilinderkoe, aboe, aboe, aboe. Holder de bolder, we hebben een koe op zolder. Een bonte koe, een hamsterkoe, aboe, aboe.
Zij wordt op tijd gestofzuigd en gezimd, dat is voor de motten. En dan gaat ze in het zonnetje doedijnen en ravotten. We voeren haar spinazieslaatjes met de kolenschop. En alle oude hoeden van mijn zuster vreet ze op.
Holder de bolder, we hebben een koe op zolder. Een grote viercilinderkoe, aboe, aboe, aboe. De bolder, we hebben een koe op zolder. Een bonte koe, een hamsterkoe, aboe, aboe, aboe.
Wanneer er melk moet wezen, klimmen wij langs 7 trappen naar onze koefetaria en gaan een pintje tappen. Wij hebben melk in overvloed, maar weten niet helaas aan welke knop je trekken moet voor boter of voor kaas.
De bolder, we hebben een koe op zolder. Een grote viercilinderkoe, aboe, aboe, aboe. Holder de bolder, we hebben een koe op zolder. Een bonte koe, een hamsterkoe, aboe, aboe, aboe.
Ben in de Jordaan geboren, mijn ene stierbare plekje groot. daar waar die oude westere toren geprezen wordt van mond tot mond. Hij staat er als een trouwe wachter en het draagt die oude keizerskroon. Al woon ik ook op Rio. Want als ik de westere toren zie.
U luistert naar IBOT Radio. We gaan er straks even uit voor het nieuws van 6 uur en zijn er om 2 minuten over 6 weer bij u terug. En het komende uur hebben we een speciale gast hier in de studio. Hij is net gearriveerd, Eugène Swartz. Zanger, artiest, fotograaf en lichtman. Hij gaat vanmiddag zingen, of vanavond moet ik zeggen. En hij gaat zingen onder meer Have Yourself a Merry Little Christmas. Tot straks na het nieuws van 6 uur.
In een vuur en vlam, wanneer ik jou kom.